Gemeente, aanstaande zondag zal, zo de Heere wil, het avondmaal worden bediend. Vandaar dat we vandaag voorbereiding hebben. Aanstaande dinsdagavond om 8:00 de Bijbelkring. En de collecte vandaag, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zal de collecte voor de kerk zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86 vers 3. Wij gaan nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we gaan met elkaar lezen het 19e hoofdstuk uit het boek Numeri. Hoofdstuk 19 uit het boek Numeri. En na de schriftlezing zingen we Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Verder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende: dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomen vaas, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleazar, de priester, en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Voorts zal men deze vaars voor zijn ogen verbranden, haar vel en haar vlees en haar bloed met haar mest zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand van deze vaas. Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Ook die haar verbrand heeft zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. En een rein man zal de as van deze vaas verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der afzondering. Het is ontzondiging. En die de as van deze vaas verzameld heeft, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Dit zal de kinderen Israëls en de vreemdeling die in het midden van hen als vreemdeling verkeert tot een eeuwige inzetting zijn. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Op de 3e dag zal hij zich daarmee ontzondigen, zo zal hij op de 7e dag rein zijn, maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zo zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Al wie een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven zal zijn, aanroert en zich niet ontzondigt zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren. Daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël. Omdat het water der afzondering op hem niet gesprengd is, zal hij onrein zijn en zijn onreinheid is nog in hem. Dit is de wet wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent. Al wie in die tent ingaat en al wie in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Ook alle open gereedschap waarop geen deksel gebonden is, dat is onrein. En al wie in het open veld, een die met het zwaard verslagen is, of een dode, of het gebeente van een mens, of een graf zal aangeroerd hebben, zal 7 dagen onrein zijn. Voor een onreine nu zullen ze nemen van het stof van de brand van de ontzondiging en daarop levend water doen in een vat. En een rein man zal hyssop nemen en in dat water dopen, en het sprengen aan die tent en op al het gereedschap en aan de zielen die daar geweest zijn, insgelijks aan degene die een gebeente of een verslagene of een dode of een graf aangeroerd heeft. En de reine zal de onreine op de 3e dag en op de 7e dag besprengen, en op de 7e dag zal hij hem ontzondigen En hij zal zijn klederen wassen en zich met water baden en op die avond rein zijn. Wie daarentegen onrein zal zijn en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden, want hij heeft het heiligdom des Heren verontreinigd, het water der afzondering is op hem niet gesprengd, hij is onrein. Dit zal hun zijn tot een eeuwige inzetting. En die het water der afzondering sprengt, zal zijn klederen wassen. Ook wie het water der afzondering aanroert, die zal onrein zijn tot aan de avond. Ja, al wat die onreine aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn. En de ziel die dat aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn tot aan de avond. Wij zullen samen bidden en de Heer om zijn zegen vragen. Wij zullen ook voorbeden doen. In het Dirkstandse ziekenhuis is nog altijd zuster Braber verbiest. Die is eigenlijk nog niet eens zo heel veel te zeggen van haar situatie en hoe het nu verder gaan zal. Het lijkt allemaal zo'n beetje hetzelfde te blijven en dus zorgelijk. In het ziekenhuis in Dirksland is ook zuster Sluihoek opgenomen met problemen waar ze al veel langer aan topt, namelijk diabetes. En dan is in het ziekenhuis in Peking opgenomen Anouien Koten. Dat leek zich aanvankelijk heel ernstig aan te zien... in verband ook met het vermoeden dat er een nieuwe hartaandoening zou zijn. Maar de dingen lijken op dit ogenblik mee te vallen en het is nog niet zeker hoe lang ze daar zal zijn, of ze vervoerd zal kunnen worden naar Nederland. Maar we willen haar in ieder geval aan de Heere opdragen. Laten we samen bidden. Heere, wij mogen vanmorgen uw heilig aangezicht zoeken in gebed. En wat hebben we dat ook nodig, Heere, om keer op keer tot de genadetroon te gaan. Want wat zijn we kleine en nietige en afhankelijke mensen. En we kunnen wel wat denken van onszelf, maar er zijn van die omstandigheden dat we er heel nadrukkelijk bij bepaald worden, dat we van onszelf maar niet al te veel moeten verwachten, omdat aan onze kant alles zo onzeker is. En wat zeker leek, dat kan zo in één keer verdwijnen. Die dingen gebeuren. Er zijn er ook in ons midden die daar in de afgelopen week van heel dichtbij kennis mee hebben gemaakt en het weer hebben moeten ervaren dat inderdaad het leven broos is en dat de dood ieder uur wenkt. En zo komt er elke keer op keer, van verder weg of van dichtbij of soms van heel dichtbij, een klemmende en een ernstige en een indringende oproep tot ons, waarbij we eraan herinnerd worden dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. En dat het daarom voordat dat moment aanbreekt tussen u en onze ziel goed moet zijn gekomen. En daarom, Heer, is het een wonder dat we nog het evangelie mogen horen. Want van dat evangelie, dat wijst ons de weg des behouds. En dat verkondigt ons de enige zaligmaker, Jezus Christus. Dat spreekt van het bloed der verzoening. Dat doet niet alleen mededeling van deze feitelijkheden, maar dat roept ons ook op om het daar te zoeken waar het te vinden is. En bovendien, dat woord van u spreekt ook nog van een gewilligheid aan uw kant om zondaren die zich tot u wenden niet weg te sturen, maar te ontvangen en te zegenen en wel te doen. En daarom, Heere, dat het evangelie nog verkondigd mag worden, dat mag ons op allerlei wijze wel reden tot dankbaarheid geven. En laat het zo ook zijn. En laten we dan de boodschap van uw genade dan ook op de juiste waarde schatten. En laten we gebruik maken, o God, van de tijd der genade die u ons nog geeft. En laten we zoeken meer dan andere dingen, dat onze ziel gered mag zijn en dat ons leven geborgen mag zijn in u, de Heere. Heere, dat hebben we nodig als we bedenken dat de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Want hoe zullen we daar kunnen verschijnen als we niet gereinigd zijn door het bloed van de Heiland en als we niet vernieuwd zijn door het werk van de Geest? Maar we hebben het niet alleen nodig om voor u te kunnen bestaan, we hebben het ook nodig om te kunnen leven, om door dit leven heen te komen. Met al de vragen die er kunnen zijn, met al het verdriet dat verwerkt moet worden, met al de zorgen die we koesteren, met de onzekerheden, met de dreigingen in het wereldgebeuren en met al die dingen, Heren, die ramp en leed zouden kunnen veroorzaken. Daarom, o God, gedenk ons in uw genade en bezoek ons met uw Heilige Geest. En geef dat wij ook vandaag mogen bezig zijn in de dingen van uw Koninkrijk. Niet zomaar als bezig zijn één dag in de week om het daarna weer allemaal terzijde te leggen en 6 dagen lang er ons niet mee bezig te houden, maar om vandaag een nieuwe prikkel, een nieuwe stimulans te ontvangen. Om gedurig in de vreze des Heren te zijn. En om gedurig bezig te zijn in de dingen van uw dienst en koninkrijk. Heren, heilig uw woord aan onze harten. Laat het met kracht en met klem en met ernst en met overtuiging gebracht mogen worden. En wilt gij geven dat het in onze harten ook die overtuiging geeft. Dat we ervoor vallen, dat we ervoor buigen, dat we het geloven mogen. En dat we ons haasten mogen voor het eerst of opnieuw om gered te worden. Heren, onderwijs ons dan uit de Heilige Schriften, de dingen die eeuwige en blijvende waarde hebben. En doe dat bijzonder ook op deze zondag van voorbereiding op het aanstaande Heilige Avondmaal. Laat ook in dat opzicht, Heren, uw woord ons de weg mogen wijzen. En ons dingen mogen aanreiken die nuttig kunnen zijn in de taak die gij uw volk en kinderen geeft, namelijk om zichzelf te beproeven en te verootmoedigen. Laat uw geest ons leiden in al de waarheid. Heren, laten we u ook mogen bidden voor bijzondere noden die er in het midden der gemeente zijn. Al een aantal zondagen hebben we de naam van zuster Braber genoemd. En opnieuw hebben we zojuist elkaar gezegd dat ze nog altijd in het ziekenhuis ligt en dat er eigenlijk van een verandering niet gesproken kan worden, laat staan van een verbetering in haar omstandigheden. Heren, wilt ge in uw gunst en uw ontferming op haar nog ter neerzien en geven dat zij zelf ook haar zaak in uw handen mag geven en het alles bij u mag brengen. Wat haar hoofd vervult, wat haar hart bezighoudt en de zorgen die er kunnen zijn. Heren, het is voor haar ontzaglijk moeilijk om te vertellen wat er in haar omgaat, omdat ze daar de capaciteiten niet voor heeft. En het is ook heel moeilijk voor degene die om haar heen staan om te begrijpen wat zij bedoelt. Heren, als er dan inderdaad op deze wijze zo weinig mogelijkheden van communicatie zijn, wilt gij dan, want u bent aan die dingen waar wij aan gebonden zijn, niet gebonden, maar wilt gij dan van uw kant tot haar hart en tot haar ziel spreken? We bidden u ook voor zuster Slui. U kent haar omstandigheden, u kent de situatie, u weet van de kwaal waar ze al vele jaren mee behept is en die het nu nodig maakt om haar in het ziekenhuis te doen opnemen. Wilt ge het geven, heren, dat ze daar herstel mag vinden en dat ze daarin ondervinden mag dat u voor haar zorgt. We bidden u ook voor Anne-Wien Koten. Zo ver weg. En voor de familie was het toch wel erg verontrustend wat ze in de afgelopen week te horen kregen. En dan de machteloosheid om op zo'n grote afstand niet eens wat te kunnen doen, maar niet eens goed contact te kunnen hebben soms. Maar heren, het lijkt nu toch dat ge door uw goedheid haar wilde sparen en dat ze voor erger bewaard gebleven is en dat de vrees die er aanvankelijk was toch niet helemaal gegrond was. Al beseffen we heel goed, heren, dat haar leven alleen veilig is als gij het in uw hand houdt en als u het onder de schaduw van uw vleugelen bedekt. Zoudt u willen geven, heren, dat ze daar in het ziekenhuis zo ver weg ervaren mag dat u ook aan haar denkt. Wij die voor haar bidden, ook in het midden der gemeente, wij denken aan haar, maar belangrijker is als gij aan een mens denkt. Want als u dat doet, heren, dan laat u dat soms ook echt duidelijk merken en dan geeft u daar ook uw vertroostingen uit. Mag ze dat ervaren en wilt gegeven dat ze herstel mag vinden. En als het dan nodig en mogelijk is dat ze getransporteerd zal worden naar ons land, heren, maak inderdaad dat dan ook mogelijk. Uw goede hand mogen over haar uitgestrekt zijn, lichamelijk en geestelijk. Heren, zo brengen we onze noden ook voor uw aangezicht. En wij bidden van u, vervult u ze. En denk aan ons in genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de zesde psalm, de versen 2, 3 en 4. Psalm 6. Vers 2, vergeef mij al mijn zonden. Vers 3, mijn ziel gans neergebogen. En vers 4, keer eindelijk Heer toch weder. Morgen dus en vanavond in de dienst der prediking het 19e hoofdstuk van het boek Numeri overdenken. Voor vanmorgen vindt u de tekst eigenlijk, de boodschap eigenlijk geconcentreerd in twee versen. In vers 11 en in vers 17. Numeri 19, vers 11 en vers 17. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. En vers 17, voor hun onreinen, nu zullen ze nemen van de stof van de brand der ontzondiging en daarop levend water doen in hun vat. U weet dat er natuurlijk hele stukken in de Bijbel staan die we vandaag zo niet meer toepassen. Alles wat er in de wet van Mozes geschreven staat, dat stond er geschreven allereerst voor het volk Israël en die moesten het inderdaad ook helemaal waarnemen zoals de Heere het voorgeschreven had. We hebben daarvan gezongen, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En als het volk in die wegen zou hebben gewandeld, dan zouden ze inderdaad ook gedurig de zegen van de Heere hebben mogen ontvangen. Maar die voorschriften omtrent de eredienst in de tabernakel en omtrent de offers die gebracht moesten worden en ook nog ten aanzien van verschillende andere aspecten van het dagelijkse leven, al die voorschriften hadden de bedoeling om Israël te onderwijzen in het evangelie. Uiteraard was in die tijd de Heer Jezus nog niet gekomen en hij had zijn werk nog niet verricht. Hij was nog niet voor de zonde van de zijnen gestorven. Hij was ook niet uit de dood opgestaan. Dat zou allemaal in de toekomst gebeuren, zoals de Heer in de beloften voorzegt dat. En zoals hij dat iedere keer weer in de beloften, in de prediking van zijn knechten aanvulde en daar steeds weer nieuwe elementen aan toevoegde. Maar het is niet alleen op die manier dat de Heer het volk Israël zijn evangelie deed horen. Hij heeft zijn evangelie aan dat volk ook willen geven door middel van al die mosaïsche voorschriften die we vinden in Exodus, in Leviticus, in Numeri, in Deuteronomium. Al die plechtigheden waarvan sprake is, soms in het heiligdom, soms op een andere plaats. Al die gebruiken die de Heer had ingesteld, die hadden één bedoeling. Namelijk het volk, de belofte die gesproken was, ook nog eens een keer langs een zichtbare weg voor ogen stellen. Het ging in al die dingen uiteindelijk om iets wat in de toekomst zou gaan gebeuren. In de volheid des tijds. En al die offers en al die andere plechtigheden wezen daarheen. Naar dat moment waarop het allemaal zou vervuld zijn. En als wij als Nieuwtestamentische Kerk bijvoorbeeld het woord verkondigen, of als we de sacramenten gebruiken en als het sacrament van het avondmaal bediend wordt, dan gaat het om datzelfde punt in de geschiedenis. Waar ze in het Oude Testament naar uit moesten kijken als iets wat nog in de toekomst verborgen lag. En waar wij van achteraf terug mogen kijken naar iets wat in het verleden al gebeurd is. Maar het gaat steeds om diezelfde zaligheid in datzelfde offer door diezelfde zaligmaker. Het gaat altijd weer en in Numeri 19 om een voorbeeld te noemen en in de bediening van het sacrament van het avondmaal om de belofte van het evangelie. En de belofte van het evangelie is dat een iegelijk zondaar die in de Heer Jezus Christus gelooft, in hem vergeving van zonden mag ontvangen. We zullen vandaag dit 19e hoofdstuk uit het boek Numeri met elkaar gaan overdenken. De verschillende aspecten die in dat hoofdstuk zijn opgetekend ten aanzien van wat dan wel genoemd wordt de as van de jonge koe. En we zullen daarbij het licht van het Nieuwe Testament proberen op te vangen, zoals we dat in de Hebreeënbrief vinden. Misschien dat u met mij even wilt lezen dat gedeelte uit de Hebreeënbrief waar ik nu op doel. Want daar wordt heel duidelijk in een bepaalde tekst in de Hebreeënbrief gezinspeeld op datgene wat nummerie 19 ons vertelt. Ik doel op Hebreeën 9, de versen 13 en 14. En daar ziet u dan tegelijkertijd ook hoe wij nummerie 19 moeten lezen. Daar gaat de Hebreeënschrijver ons in voor. En daar ziet u tegelijkertijd dat Hebreeën 19 ons bedoelt te bepalen bij het offer van de Heer Jezus Christus. Hebreeën 9 vers 13, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heilig tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. U begrijpt, ik hoop op die woorden uit Hebreeën 9 nog terug te komen. Waar gaat het in nummerie 19 om? Het gaat in de eerste plaats om een onrein mens. Als iemand met een dode in aanraking geweest was, dan was zo iemand door dat contact met de dode onrein. Nou was dat natuurlijk iets dat onvermijdelijk iedere keer weer plaatsvond. Want er sterven altijd mensen. En als er een in je familiekring sterft, dan kan het niet anders, dan hoort het tot de plicht van de nabestaanden om zo'n gestorvene te verzorgen. Dan moet zo iemand gereed gemaakt worden voor de begrafenis. Dan moet de begrafenis plaatsvinden. Dan moet er een graf gedolven worden. Maar dat heeft allemaal tot gevolgen dat degenen die daarin deelnemen onrein zijn. We hebben met elkaar dit hoofdstuk gelezen en dat wordt tot in grote details ons vermeld dat ook de plaats waar de gestorvene geweest is, het zij dat het in een huis was, het zij dat het in een tent was, ook daar waar de gestorvene het leven achter zich gelaten heeft, waar de dood dus binnengekomen is, daar is eigenlijk alles in de omgeving van dat sterfbed ook door de dood besmet en daardoor onrein geworden. De tent zelf, open vaatwerk wat er in de tent stond, gereedschap, het is allemaal voor een bepaalde periode onbruikbaar, omdat het onrein is. Maar ook buiten de tent en buiten je huis kon je met de dood in aanraking komen. Je kunt een dode tegenkomen in het veld. Je kunt een bot, een stuk van het gebeente, van het skelet van een mens of van een dier tegenkomen. Je kunt, zonder dat je er erg in hebt, over een graf heen lopen. U voelt wel de besmetting, want in die termen moeten we denken, de besmetting tot onreinheid is overal. En daarom mag gezegd worden dat het onvermijdelijk is dat de mens iedere keer weer met de dood in aanraking komt en daardoor naar deze bepalingen uit Gods wet onrein is. Waarom? Waarom deze bepalingen? Maakt het leven niet buitengewoon moeilijk? Iedere keer weer moet je dan een week lang als een onreine verder en dan moet je maar weer zien dat je gereinigd wordt en dat reinigingsmiddel weer gebruikt wordt. Dat kan wel 3, 4, 5 keer per jaar of nog veel vaker gebeuren. Is dat niet iets wat het leven heel moeilijk maakt, heel bezwaard? Ben je dan niet keer op keer weer ongeschikt om dit te doen of om dat te doen? Waarom deed de Heere dat? Gaf hij zulke bepalingen? omdat hij zijn volk altijd wil herinneren aan het feit dat de zonde verontreinigt. En omdat de zonde verontreinigt, zo laat hij het zijn volk weten, is de dood ook iets wat onrein maakt. Waarom? Omdat er een allernauwst verband is tussen zonde en dood. Er zou geen dood zijn als er geen zonde was. Zo nauw is het verband. Het een hangt onlosmakelijk samen met het ander. En nu er zonde is, nu moet er ook wel dood zijn. Had God dat niet gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Daarom spreekt Paulus in Romeinen 6 van de dood als de bezoldiging op de zonde. Onontkoombaar. De ziel die zondigt, die zal sterven. En om het volk Israël nu te leren om die zonde te mijden, zoveel als in hen is, om de zonde te ontvluchten, om vijand te zijn van de zonde, bang te zijn voor de zonde, omdat die zonde onrein en ongeschikt maakt en scheiding aanbrengt tussen God en de ziel, daarom herinnert de Heere dat volk er steeds weer aan, denk dan ook aan de gevolgen van de zonde. Israël is geroepen om een heilig volk te zijn. En heiligheid is juist het tegenovergestelde van onreinheid. Iemand zegt misschien, maar was dat nou zo erg? Dat je een poosje onrein was. Wat veranderde er nou eigenlijk aan je leven? Je werd daar toch niet ziek van? En je werd daar toch niet melaats door? Wat was er nou zo erg als je door het in aanraking komen met een dode een dag of wat onrein zou zijn? Ja, dat is inderdaad toch niet gering, gemeente. Want in dit hoofdstuk nummer 19 wordt ons ook verteld in vers 13, al wie een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven zal zijn, aanroert en zich niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren. Als zo iemand, en dit is natuurlijk een bepaling uit de woestijntijd, als zo iemand in die periode naar de tabernakel zou gaan, terwijl zijn onreinheid op hem was, dan zou hij ook de tabernakel des Heren nog verontreinigen. Dan zou hij er ook nog de oorzaak van zijn dat dat werk des Heren daar in zijn huis zou stagneren. En dan zou hij daardoor ook nog een grote belemmering zijn voor de anderen in Israël. In feite betekent dat, en die bepaling vinden we op andere plaatsen in het woord van God, dat zo'n onreine eenvoudig het verbod krijgt om naar het huis des Heren te gaan. Hij mag in die tijd van zijn verontreiniging niet voor Gods aangezicht verschijnen. Hij is daar niet geschikt voor. Misschien dat een puur wereldsdenkende en wereldslevende Israëliet daar nog niet van onder de indruk zou zijn. Nou, wat dan nog? Dan ga ik een keer niet. Maar een Israëliet die de waarde zag van de dienst des Heren, die beseft had dat hij daar juist wel moest zijn om gemeenschap met de Heren te oefenen. En om te zien dat wonder dat de Heere in gunst op zondaren neerziet op grond van het offer dat in het heiligdom gebracht wordt. Een Israëliet die geleerd had, door de Heilige Geest onderwezen was, in de noodzakelijkheid van de zegen die van boven moet komen. En die het daarom ook als een vreugde beleefde om erbij te zijn, als bij het avondoffer de priester de zegen des Heren op het volk legde. Een Israëliet die enig besef gekregen had van zijn eigen zondigheid en van zijn verlorenheid. En die daarom begeerte gekregen had om iedere keer in het huis des Heren de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dacht u dat die het niet als een groot verdriet moest ervaren als zij niet naar het heiligdom kon? Dacht u dat En dan vraag ik u, gaat dat als bij uzelf langs? Als u voor uzelf de waarde, de rijkdom hebt mogen inzien en beleven bij tijden van het wonder dat de Heere zijn volk verblijdt in zijn bedehuis. Dat hij ze daar wil ontmoeten, daar waar hij zijn woord laat verkondigen. Dat die plaats waar het evangelie uitgedragen wordt, vaak ook een hele gezegende plaats is. Waar harten worden verkwikt en waar zielen worden gesterkt en waar het woord des Heren soms open mag gaan. Als we zulke ervaringen hebben en je kunt dan niet en je mag dan niet van de wet naar zo'n plaats en naar zo'n dienst en naar zo'n samenkomst toe gaan, dan wordt dat toch als een groot gemis, als een stuk verdriet ervaren en beleefd. En daarom, het was nogal wat om onrein te zijn, levitisch onrein. Wat moet er met zo iemand gebeuren? Ja, die moet gereinigd worden. Zijn onreinheid moet worden weggenomen. Kan dat? En als dat kan, hoe kan dat dan? Hoe kan het niet? Maar ook hoe kan het wel? Wel, gemeente, dat zullen we een ogenblik na deze zien. Maar eerst blijven we toch nog even bij die onreine staan. En bij zijn onreinheid. Want daarin hebben wij, net als die Israëlieten, een illustratie van wat de mens geworden is. Het woord van God vertelt ons dat de zondaar door zijn zonde dood is in de misdaden en de zonde. En op vele plaatsen beschrijft de Heer ons in zijn woord de ernst van het zondaar zijn. En hij laat ons allerlei typeringen horen van hoe hij over de zonde denkt, hoe hij de zonde van de mensen taxeert. Hij ervaart dat als vijandschap tegen zich, verzet tegen God, ongehoorzaamheid, soms heel moedwillige ongehoorzaamheid. Maar behalve dat aspect heeft de Heere van de zonde gezegd dat de zonde inderdaad ook verderft, vuil maakt, onrein maakt. Denk maar aan die beelden van Jozua de hoge priester die voor het aangezicht van de engel des Heren stond met vuile klederen. En dat hele idee wat we in nummer 19 vinden over die onreinheid die overal in zit. Die onreine die moet zijn klederen wassen. Kennelijk zijn die ook onrein. Hij moet zijn vlees met water baden. Het kleeft als het ware helemaal aan hem. Hij is vies, vuil, onrein in Gods ogen. En dan slaat die zonde niks over. Behalve zijn vlees moest hij ook zijn klederen wassen. En die zonde die zit niet alleen maar in een bepaald hoekje. Net zo min als dat de mogelijkheid van de aanraking van een dode maar op één plaats kon gebeuren. Namelijk bij een ziekbed, bij een sterfbed. Maar zo was het niet, want je kon buiten, je kon in het open veld, je kon op de weg, je kon overal met de besmetting van de dood in aanraking komen. Sommige mensen moesten het heel bewust zoeken, als je heel bewust een dode moest gaan begraven. Anderen kwamen er heel per ongeluk, wij zouden zeggen heel toevallig mee in aanraking, zonder dat ze het zochten en zonder dat ze het zich aanvankelijk realiseerden. Maar het gebeurde niettemin. En dan is er ook nog dit aspect, en dat wordt ons in nummer 19 ook aangereikt, dat de verdorvenheid die in iemand is, de onreinheid die op iemand is, hem ook nog een keer anderen doet onrein worden. Als je als een onreine met een ander die niet onrein was in aanraking kwam, dan werd die ander ook nog onrein. Zo besmettelijk was het. Nou, u kunt al die dingen toch voor uzelf ook wel doortrekken. De Heere doet dat toch in zijn woord ons voor. Ons vertellen dat de besmetting met de zonde eigenlijk overal mogelijk is. Dat je er overal mee in aanraking komt, dat het om ons heen is. We horen in de Bijbel over de geestelijke boosheden in de lucht. Al die smetten der zonde die zweven als bacteriën om ons heen. En ze infecteren de mens. En als de mens er zelf door geïnfecteerd en ziek geworden is, dan is hij in staat om anderen ook te infecteren. Door de manier waarop hij spreekt. Door de manier waarop hij kijkt soms. Een blik kan bij een ander ook zoveel verkeerde gedachten oproepen en verkeerde intenties losmaken. Een woord kan bij een ander ook de zonde aanwakkeren. Een gebaar kan bij een ander ook tot zonde brengen. We zijn haarden van besmetting voor elkaar ook. Gaat dat niet over als de Heere aan een zondaar genade bewijst? Nee, gemeente. Ik zeg dat woord niet helemaal definitief. Want er gebeurt natuurlijk wel wat als de Heere aan een mens genade bewijst. En als de Heere zonder gaat wederbaren en tot nieuw leven brengen. En toch zeg ik nee, er verandert in dat opzicht niet zoveel dat zo'n verontreinigd mensenkind nou niet langer meer onrein is. En niet langer meer onrein maken kan. Want we weten immers, en dat zegt de Heer in zijn woord ook, dat ook al zijn we een nieuw schepsel geworden, en dat geldt van een ieder die in Christus Jezus is, dat geldt van ieder die door de Heilige Geest tot nieuw leven verwekt is, dat geldt van een ieder die door de poort van de wedergeboorte het Koninkrijk der Hemelen is binnengegaan. Die is een nieuw schepsel. Maar daar is ook nog zoveel van het oude achtergebleven. En vandaar dat er toch ook nog zoveel verkeerdheid achtergebleven is. En vandaar dat gezegd moet worden dat onze gerechtigheden, Jesaja zei het zo, onze gerechtigheden, nou die heb je niet eens als je onbekeerd bent. Maar als je door genade tot bekering gekomen bent, dan geeft de Heere in die genade dat er ook gerechtigheden in je leven zijn. Noem ze goede werken. Maar onze gerechtigheden zijn voor God dan nog altijd onvolkomen en met zonde bevlekt, zodat de Heere die ook nog niet kan aanzien en op grond waarvan hij een mens zou kunnen behouden. Het is alles tekort aan onze kant. Het is alles onvoldoende. Een mens kan oprecht berouw hebben van zijn zonde. En in oprecht berouw zijn zonde voor de Heere belijden. En zoveel meer geestelijke werkzaamheden hebben. Terwijl hij voor zichzelf toch weet dat als het daarvan komen moest. En als de Heere hem op grond daarvan zou moeten aanzien. Dat het nog een verloren zaak was. Herkent u die passage uit de Heilige Oorlog van Bunyan? Als dat mensenziel veroverd is. En als de bewoners van mensenziel zich moeten gaan overgeven aan Emmanuel. En schuld moeten gaan beleiden voor het verzet dat ze zo lang geboden hebben tegen Emmanuel. Die met de allerbeste bedoelingen kwam om de stad uit de handen van Diabolus te bevrijden. En daar moeten ze schuld over gaan beleiden. En dan gaat er een delegatie uit de stad naar het tentenkamp, naar het legerkamp van Emmanuel. En er is er een die de woordvoerder is. Berouw. En die zegt dat hij modder in zijn tranen aantreft. Met andere woorden, zelfs mijn tranen van berouw zijn niet zuiver. Zelfs mijn tranen die ik schrei tot God over de schuld die er op mijn ziel ligt, die zijn nog vermengd met de bestanddelen van mijn oude mens. Daarom onreinheid. Zoals die in nummer 19 ons in deze ceremonie wordt voorgesteld, is een buitengewoon ernstige zaak. En waarom deze dingen in herinnering roepen? Wel, gemeente, het is vandaag immers ook voorbereiding op het heilige avondmaal. En zoals het begin van het formulier ons zegt, en we hopen dat vanavond te lezen, is een van de dingen waar het dan in de voorbereiding om gaat, dat de mens bij zichzelf zijn zonde en vervloeking zal bedenken. En dat hij zich daarover voor de Heere zal verootmoedigen. En dat hij zich zal realiseren wat hij door de zonde verdiend heeft. Namelijk dat hij uitgesloten is van het gaan naar het heiligdom. Dat hij uitgesloten is van het gebruik van de genademiddelen. Dat hij uitgesloten is ook van de gang naar de avondmaalstafel. Onze zonden maken scheiding. Onze zonden werpen een barrière op. En dat zullen we ons toch moeten realiseren, gemeente, in deze week. Om ons voor God te verootmoedigen. En om voor zijn heilig aangezicht te belijden. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En dan niet zomaar vluchtig, algemeen. Maar ons ook realiseren dat dat zo is in een mensenleven. Die verontreiniging, die besmetting. Dat die allerwege om ons heen is. En allerwege ons belaagt. En allerwege ons inderdaad ook aantast. En wat we daar dan ook mee doen ten opzichte van anderen. We zullen deze dingen toch hoop ik niet ontkennen, gemeente. Ik besef heel goed dat het pijnlijk is om iedere keer weer aan deze dingen herinnerd te worden. Maar als we er niet meer aan herinnerd zouden moeten worden, dan zouden we bladzij na bladzij uit het woord van God weg moeten doen. En dan zouden we de Bijbel toch een heel stuk dunner moeten maken, want de Heere herinnert ons er wel iedere keer aan. En daarom is het zijn wil dat we er iedere keer weer bij stilstaan. God vindt dat nodig. Dat we iedere keer weer onze plaats gaan innemen voor God. En dat we ons beseffen. Zoals zo'n onreine Israëliet dat moest beseffen. Dat God tegen hem zegt als hij bij het heiligdom komt. Jij hoort hier niet. Jij hoort hier niet. En als je hier wel komt, dan maak je mijn tabernakel onrein. En dat de Heere soortgelijke dingen zegt tot elke zondaar die de moed heeft om naar de tafel des Heeren te gaan, dat de Heere tegen zo iemand zegt, jij hoort hier niet. Want je verontreinigt mijn tafel. Gemeente, we staan er buiten. Laten we dat nou eens eerlijk ook voor onszelf vaststellen. God sluit ons uit. En vindt u dat niet erg? En moeten we dat inderdaad niet echt beseffen? Vindt u dat erg? Is dat wel eens de nood van ons leven geworden? En is daardoor de begeerte in onze ziel gewekt, Heere, kan het door uw goede hand nog anders worden? Is daardoor de begeerte in uw ziel ontstaan om van de Heere te weten te komen of hij daar nu nog raad op weet? Want zelf heb je daar geen raad voor. Je kunt het wel proberen en je kunt het wel een tijdje lang hopen dat er langs onze eigen inspanningen mogelijkheid is waardoor de onreinheid weggenomen wordt en waardoor de Heere tegen ons zegt, en zo kun je wel komen en zo mag je wel gaan. En er zijn heel wat mensen die dat zo proberen. Misschien dat er Israëlieten waren die op hun eigen manier een soort opknapbeurt probeerden en een reinigingsmiddel hadden uitgedacht en die zo naar het heiligdom gingen, maar daar maakten ze de wet des Heeren niet anders mee. En er zijn ook mensen die zichzelf helpen en die zichzelf opknappen en die zichzelf geloof geven. En die hun zonden vergeven bij zichzelf of die hun zonden door een medemens laten vergeven. Maar dat is de weg niet. Dan worden we niet aangenaam voor in de ogen van de Heer. Wat we zelf doen en wat we zelf aanbrengen. Als dat waar is dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Wat willen we dan met die gerechtigheden? Wat willen we dan met onze eigen vroomheid? Wat willen we dan met onze eigen godsdienstigheid? En wat je verder ook maar noemen kunt. Dat brengt ons er niet. Het moet van God komen. En is dat in ons leven ook al de ontdekking geworden. En is daar vandaan ook de begeerte gewekt. Is het verlangen geboren. Het gebed ontstaan. Heere, ontfermt u zich over ons. Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. En dan zegt nummer 19, inderdaad, ja, er is een reinigingsmiddel. Voor deze mensen, voor deze probleemgevallen, voor deze onreinen, voor deze van de dienst des Heren buitengesloten mensen, voor deze mensen die geheel ongeschikt zijn om God te behagen en voor zijn aangezicht te komen, er is zo'n reinigingsmiddel. En dat is er gekomen zonder dat iemand er eerst om gevraagd had. Dat is er gekomen enkel en alleen omdat de Heere genadig en barmhartig is. En dat wil hij bewijzen ook. En vandaar dat hij aan Israël via Mozes die voorschriften gegeven heeft omtrent de as van de jonge koe. Het komt dus als een middel uit Gods hand. Daar kan het ook alleen vandaan komen, dat zagen we al. En hoe heeft God dat dan gegeven? Wel, we letten met elkaar een ogenblik op die voorschriften die de Heer tot in kleine onderdelen toe heeft gegeven en die in dit hoofdstuk zijn vastgelegd. Er moet een jonge koe geslacht worden. Een koe die rood van kleur is. Rood, dat zal wel betekenen, ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet al die gegevens precies ook geestelijk kan duiden, maar een poging daartoe mag worden ondernomen, maar ik zeg het in voorzichtigheid, dat rood, dat zou wel eens kunnen wijzen op de rode kleur van het bloed. En bloed, dat is leven. Als de mens zijn bloed kwijt is, dan is zijn leven ook weg. Maar vooral komt daarin openbaar dat de Heere iets bedoelt dat het leven symboliseert. Het moet namelijk een jonge koe zijn. Een jonge koe zonder gebreken. Een jonge koe die nog ongebroken is in zijn levenskracht. Een jong dier dat ook nog nooit gebruikt is als lastdier, dat nog nooit onder het juk gegaan is. En zo heeft de Heere via die voorschriften omtrent die jonge koe al willen aangeven dat hij nu in de manier waarop hij dat reinigingsmiddel klaarmaakt, het leven plaatst tegenover de dood. Het ging inderdaad om de dood, het ging om in aanraking komen met de dood en de onreinheid en gevolgen daarvan. En daartegenover plaatst de Heere nu het leven. Dan moeten ze dat dier nemen, dat ik u zojuist heb beschreven, en dat moeten ze buiten het kamp, en als ze straks in hun eigen land wonen, buiten het dorp waar ze wonen, moeten ze dat slachten. Het bloed van dat beest moet worden opgevangen door de priester. En die moet het 7 maal in de richting van het heiligdom sprengen, als een herinnering dat daar in dat heiligdom de plaats is waar de verzoening geschiedt. De rest van dat dier, dus zijn vlees en zijn vel en zijn mest, moet verbrand worden. En terwijl dat dier daar ligt te branden, moet de priester 3 dingen nemen en in het vuur werpen. Een stukje cederhout, een beetje hyssop en iets van scharlaken. En als ik het goed zie zijn dat weer 3 dingen die alle drie op hun manier het leven symboliseren. De cederboom, nogal heel duidelijk een symbool, een teken van lang leven. De eeuwige ceders van de Libanon, zo werd er wel over gesproken. Bomen die verschrikkelijk oud kunnen worden. En als het ware heel wat generaties overleven. Het teken van het leven. Zoiets moet dat ook met hyssop geweest zijn. En scharlaken, de kleur van het bloed opnieuw. De kleur van die koe. Alles herinnering aan wat de Heere tegenover de dood plaatst. Het leven. Als het vuur uitgebrand is en de as overblijft, moeten ze die as verzamelen. En die moeten ze ergens op een aparte plaats neerzetten of neerleggen, zodat die as beschikbaar is voor het geval dat. Die as moet voorhanden zijn. En als er de nood aan de man komt en als er gebruik van gemaakt moet worden, dan moet iedereen weten waar die as te vinden is. En is de nood aan de man gekomen, is er iemand door de dood onrein geworden, dan moet hij zich melden bij de priester. Dan wordt die as voor de dag gehaald, een beetje van die as wordt gebruikt en vermengd met stromend, met levend water. Alweer leven tegenover de dood. Dan krijg je het water dat de Heere noemt het water der ontzondiging of het water der afzondering. Alweer dus symbool van het leven. En met dat water moet de onreine besprengd worden. Twee keer moet dat gebeuren. Als hij zich aangemeld heeft, moet hij twee dagen later terugkomen. Op de derde dag wordt hij voor het eerst besprenkeld. En dan moet hij op de zevende dag nog een keer komen en dan wordt hij weer besprengd. En dan is hij rein. En dan is hij weer geschikt om naar het huis des Heren te gaan en geschikt om de Heren te dienen enzovoort. Dat water der ontzondiging, dat is dus het reinigingsmiddel. Over de besprenging daarvan op de derde en de zevende dag ga ik nu niet verder in. Dat mogen blijven liggen tot vanavond. Maar laten we met elkaar vaststellen dat de Heere in zijn grote genade zo'n middel heeft gegeven. En als u nu wilt weten wat de waarde van dat middel is voor zo'n Israëliet, dan is het heel eenvoudig gezegd, als hij daarmee in aanraking gekomen is, dan is de onreinheid weg. En dan staat de weg weer open, dan is de deur weer ontsloten, dan wordt die man welkom geheten aan in Gods huis. Dan zegt de Heere niet meer tegen hem, je bent hier niet welkom, je hoort hier niet. Maar dan zegt de Heere, kom. En dan mag zo iemand daar voor Gods aangezicht verschijnen. En dan mag hij God ontmoeten en dan mag hij de vreugde van de ontmoeting met de Heere beleven. En dan mag hij smaken en zien en proeven dat de Heere goede tieren is. Als hij die dingen allemaal tenminste in geloof mag beleven en beoefenen. Maar als u wilt weten wat zo'n voorschrift als uit nummer 19 ons vandaag te zeggen heeft. Ons zoals we zojuist gezien hebben. Die door de Heere aangewezen zijn als schuldigen, als onreinen, als ongeschikten, als buitenstaanders. Als mensen die de weg tot God niet eens kunnen en mogen gaan vanwege hun verdorvenheid, vanwege hun boosheid. Als u wilt weten wat die voorschriften van nummer 19 nu voor de Nieuwtestamentische kerk betekenen, dan verwijs ik u weer naar die woorden uit Hebreeën 9, waar ik zo pas al even melding van maakte. Hebreeën 9, vers 13 en 14. En laten we daar dan ook nog een ogenblik op letten. Dan gaat het over die as van de jonge koe die de onreinen besprengt en die door de besprenging die man reinigt tot de reiniging van zijn vlees. En verder eigenlijk ook niet. Maar dan is dat voor de Hebreeën schrijver een illustratie van wat er gebeurt als een mens in aanraking komt met het Nieuwtestamentische water der ontzondiging. En wat is dat Nieuwtestamentische water der ontzondiging? Niets anders dan het bloed van Christus. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons reinigen, ons geweten reinigen van dode werken. En nu de Hebreeënschrijver ons deze weg gewezen heeft, om nummer 19 op de rechte wijze te verstaan en te verklaren. Gemeente, nu is het voor ons ook niet moeilijk meer om van nummer 19 te komen in deze lijdenstijd tot de lijdende en stervende zaligmaker. Want hoe is dat nou tot stand gekomen? Dat nieuwtestamentische water der ontzondiging, dat bloed van Christus. Hoe heeft God dat middel nu bereid? Bij die jonge koe ging het om een offer. En dat wordt heel duidelijk gemaakt in het feit dat dat dier geslacht moet worden. En dat dat dier verbrand moet worden. De brand van het ongenoegen, van de gramschap, van de toorn van God komt plaatsvervangend op dat dier terecht. En zo is het toch met de Heer Jezus eigenlijk ook gegaan. Dat zegt dit woord uit Hebreeën 9, toch hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Hij heeft zichzelf opgeofferd aan het kruis. En toen is het vuur van Gods gramschap op hem terechtgekomen. En toen is hij in dat vuur van Gods gramschap verteerd, verbrand, vergaan. Toen God al onze ongerechtigheden op hem deed aanlopen. Toen is hij, zo zegt Jesaja 53, verdrukt. En toen is hij uit het leven weggenomen. Toen heeft hij als dat onbestraffelijke lam zichzelf gegeven in het gericht van God. En hij beantwoordde aan al die eisen waar die jonge rode koe ook aan beantwoorden. Dat moest het dier zijn zonder gebrek. Nou, de Heer Jezus is zonder enig gebrek geweest. Zonder enige zonde, afgescheiden van de zondaren. Die jonge koe moest verbrand worden buiten het dorp, buiten het kamp, buiten de stad. De Heer Jezus is buiten Jeruzalem geleid. Buiten de poort heeft hij geleden. Als een uitgestotene die er niet meer bij hoort. En u hoort er ook niet meer bij. Want als hij onder de toorn en de vloek van God komt, dan hoort hij er niet meer bij. En zo heeft hij zichzelf geofferd. Onstraffelijk, zegt Hebreeën 9. Door de eeuwige geest, zegt datzelfde hoofdstuk. De geest die op hem kwam bij zijn doop, die geest die hem bekwaamde tot zijn werk, de geest die hem geleid heeft zijn leven lang, die geest die hem bekwaam heeft om Gods dienstknecht te zijn, die geest heeft hem er ook toe gebracht om zichzelf Gode onstraffelijk op te offeren en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zo heeft hij al die voorschriften omtrent die as van de jonge koe vervult. En zoals er nou in dat water, die as vermengd met dat levende water, kracht was om zo'n onreine Israëliet te reinigen wat zijn vlees betreft, uiterlijk alleen nog maar. Zo is er in de Heer Jezus en in dat bloed van Christus, in dat nieuwtestamentische water der ontzondiging, ook kracht. En dan zegt de Hebreeën schrijver, veel meer kracht. Hoeveel te meer zal dat bloed van Christus effect hebben bij degene die daarmee besprengd worden. Hoeveel te meer zal dat water der ontzondiging de onreinheid van de zonde kunnen wegnemen. En hoe groot de verdervende machten van het kwaad dan ook zijn. En hoeveel ongerechtigheid God in een mens bevindt en een mens in zijn eigen hart gaat ontdekken. En in hoeveel dingen in zichzelf zo'n zondaar keer op keer weer teleurgesteld wordt. En hoeveel ook na ontvangen genade hij nog aan gebreken en ellendigheid in zich bevindt. Dat hij geen volkomen geloof heeft. Dat hij God toch niet zo op zijn woord vertrouwt als dat God wel waard is om vertrouwd te worden. Dat hij zich toch iedere keer weer niet begeeft met zo'n ijver om God te dienen als hij tegenover die God wel verplicht is. Maar dat er altijd weer zonden te beleden zijn. Zonden van nalatigheid, zonden van onachtzaamheid, zonde van vergeetachtigheid, maar ook zonde van bedrijf, zonde die je toch weer gedaan hebt, al is het alleen maar in je gedachten. Al is er dan nog zoveel waar een kind des Heren zich ook tegenover de Heren voor heeft aan te klagen. Er is in dat bloed van Christus zoveel kracht, zo'n oneindige kracht, dat het reinigt. En dat woord gebruikt de schrift. Reinigt van alle zonden. Oh ja, op één voorwaarde. Dat het aangebracht wordt. Dat we ermee besprengd worden. Niet alleen maar als we ervan horen. En niet alleen maar als we het graag bespreken. En niet als we alleen maar er is veel over nadenken. Maar als we ermee besprengd worden, maar ik zei u, dat hoop ik vanavond met u te bespreken. Laat het voor vandaag genoeg zijn. We zijn onreine, ongeschikte, onwaardige, door de Heere erbuiten geplaatste zondaren. En dat zullen we toch moeten leren onderschrijven. Met ons hoofd. En met ons hart. En daartegenover die onbegrijpelijke, onverklaarbare genade Gods, dat hij om redenen die hij in zichzelf gevonden heeft, niet om iets in welke mens dan ook, niet om welk goed er in die mens overgebleven zou zijn dan ook, maar enkel en alleen omdat hij genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid is, dat God voor zulke mensen een middel heeft gegeven. Ik moet eigenlijk zeggen een middelaar heeft gegeven. Die de weg tot God weer baant en die een zondaar weer tot God terugbrengt. Gemeente, er is maar één reinigingsmiddel. En u en ik fabriceren dat niet. Dat is het bloed van Christus. We kunnen misschien wel wat fabriceren. We kunnen misschien ons eigen bloed wel denken te kunnen geven. Zulke mensen waren er in de dagen van de profeet Micha. Wat zal ik geven voor mijn ziel, voor mijn overtreding? Tienduizenden van oliebeken. De eerstgeborene van mijn kudde. De eerstgeborene in mijn huis. Waar is God mee te behagen? Welk offer? Hoe groot dan ook. Ik ben bereid om het te geven. Als het maar goed mag zijn tussen God en mijn ziel. Maar de Heere wijst het allemaal af. Er is maar één reinigingsmiddel. In de ganse wereld. En dat is wat God bereid heeft in de Heere Jezus Christus. En er is maar één weg waarlangs het weer goed kan komen tussen uw ziel en de Heere tegen wie u gezondigd hebt. Dat is Christus bloed. Dat alleen. Kreeg dat middel nou al waarde voor u? Werd dat nou de behoefte van uw ziel al, hem te mogen kennen? En is het zo gekomen, zo gebeurd in ons leven, door de Heilige Geest, toen hij onze ogen ging openen voor die ellende staat waarin we verkeren en de onmogelijkheid om daaruit onszelf enige verandering of verbetering in aan te brengen. En toen we hoorden van dat middel dat God geopenbaard heeft, is het toen onze begeerte al geworden, o Heere, mag ik dat dan in mijn leven leren kennen? Mag ik dat van u uit uw genadige handen ontvangen? Buiten Jezus, zo heb ik begrepen in uw woord, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, mag ik dan die onherroepelijk verloren zou moeten gaan, mag ik van u uit uw handen dat middel ontvangen? Is dat door de nood gedreven hetgeen u al tot de Heere beweegt? Weet u, als de Heere dat bloed van Christus voor onze ogen in de schriften uittekent en als hij het door de Heilige Geest ons voorstelt, dan is dat ook het enige waardoor een mens vrijmoedigheid krijgt om werkelijk voor God eerlijk te worden. Als je nou eens voor de Heere eerlijk moet worden en je schuld moet gaan beleiden, en je hebt dan helemaal geen hoop meer, dan zou je het altijd blijven ontlopen om voor God eerlijk te worden. Maar als een mens echt door genade ertoe gebracht wordt om te doen wat ik zo pas met die psalmregel zei, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet, dan is dat omdat de Heere hem ertoe lokt. En zonder dat hij dat woorden kan geven, en zonder dat hij dat beschrijven kan, en zonder dat hij daar een verklaring voor heeft, is het toch dat middel dat God geopenbaard heeft, dat hem vrijmoedigheid geeft om voor God zondaar te worden. Denk u maar aan de tollenaar in de gelijkenis. Die man die wist zich zo slecht, zo verdorven, dat hij er niet eens durfde te komen, die had goed begrepen dat hij door de zonde onrein was. En die had goed begrepen toen hij bij de tempelingang kwam, dat de Heere tegen hem zei, jij hoort hier niet. En toch ging hij naar binnen. Maar achteraan, in een hoekje, in het donkerste hoekje van de tempel. En daar besefte hij het, wie die was. En waarom was die daar dan? Als hij zich dan zo onwaardig voelt en als hij dan van zichzelf alleen maar zeggen kan, o God, wees mij de zondaar genadig. Wat brengt hem dan toch naar die tempel? Dit, de wetenschap dat daar het middel geopenbaard wordt. En dat daar Gods genade uitgestald wordt. En daar moet hij zijn, ondanks alles wat hem aanklaagt, ondanks alles wat hem beschuldigt, ondanks alles wat hem ervan weg zou houden. Want als hij daar niet komen mag, dan is het helemaal verloren. En daarom, gemeente, wat is dat? Hoe is het in uw leven? Hebt u kennis aan die verlorenheid? Maar ook, is die boodschap van dat bloed van Christus in uw leven al zo aangekomen en heeft het al dit effect gehad dat u nu als een eerlijk gemaakt mensenkind ook tot de Heere leert vluchten? En met die bede eigenlijk steeds maar worstelt aan de troon der genade, Heere, mag ik u kennen. In uw genadige ontferming. Minder kan eigenlijk niet. En zeker niet als je aan de roep om naar de tafel des Heren te komen zou willen voldoen. Een avondmaal zou willen vieren. Minder kan niet dan dit. Wat moeten we er anders zoeken aan die tafel? Als die onreinheid ons nooit benauwd en beangst heeft en nooit verontrust heeft, en als dat bloed van Christus voor ons alleen maar, wat voor waarde dan ook heeft, maar geen heils- en zielsbevindelijke waarde. Wat moeten we dan aan die tafel zoeken? Maar wie hier zijn hoop op wilde stellen in de worstelingen van zijn ziel, en wie hier in de momenten van zielsbestrijding en van geestelijke worstelingen naartoe vlucht, geef mij Jezus, die is welkom. Zoals tenslotte toch die tollenaar met zijn gebroken hart en met zijn ellendige bestaan, maar met zijn oog op dat offer welkom was. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 38, het 21ste en het 22ste vers. God, wij zoeken nogmaals uw aangezicht en wij doen dat om uw naam te danken, Heere, voor de waarheid die gij ons voorhoudt. Het is die waarheid die ons veroordeelt, maar het is die waarheid die ons ook de weg wijst en het is uiteindelijk de waarheid waardoor zondaren worden vrijgemaakt. En nu bidden wij van u, pas het door uw Heilige Geest toe aan onze harten. Pas het toe, Heere, zodat we het weten, zodat we het ons bewust zijn voor het eerst of opnieuw wat het betekent om zondaar, om verloren te zijn, om buiten te staan, ongeschikt verklaard te zijn. Maar pas het ook toe, Heere, dat u in uw onbegrijpelijke genade en eeuwige ontferming nu voor een middel gezorgd hebt, waardoor het anders beter goed kan worden. Waardoor het hersteld kan worden, waardoor de mens ook weer bij u terug kan komen en met u verzoend kan zijn. Dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Heere, geef dat dat noodzakelijk en dierbaar voor ons mag zijn of worden. En geef ons met deze dingen in de week van voorbereiding werkzaamheden, Heere. En breng ons ook vanavond nog weer bij elkaar om opnieuw onze overdenking van dit oude schriftgedeelte voor te zetten en te zien wat u daar nog meer aan onderwijs in geeft. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen 25, het 7e vers, Gods verborgen omgang, bevinden zielen waar zijn vrees in woont. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.